Goedemorgen, gemeente en gasten, hartelijk welkom bij deze gezinsdienst waarin kandidaat Van Toor uit Zetten zal voorgaan. De organist is Denise van der Streek. Er is vanmorgen geen kindernevendienst. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar mevrouw Bosveld, Akkeleistraat 6E. Benoeming ambtsdragers in de kerkraadsvergadering van 11 juni... is op grond van door de gemeente ingediende namen Henk Verburgt benoemd tot ouderling kerkrentmeester. Henk heeft tot en met zaterdag 4 juli de tijd om zijn besluit kenbaar te maken. We wensen hem wijsheid en Gods zegen toe bij het nemen van de beslissing. Wij vragen u om met hem mee te leven en voor hem te bidden. Huwelijk. Aanstaande vrijdag 26 juni hopen Klaas Willem van den Berg en Joanne van Zetten te trouwen. De kerkelijke inzegening van hun huwelijk zal plaatsvinden om 3:15 hier in de kerk. U bent daarbij van harte welkom. Vanwege de gezinsdienst van vanochtend is het besloten om het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier in de dienst van vanavond te lezen. Kind in de gemeente. Emma Jansen en Bram Dane zijn vandaag kind in de gemeente. Ze hebben vanmorgen al meegeholpen met het een en ander en zullen straks ook helpen met collecteren. Fijn dat jullie dat willen doen. De acties van het CRR. Het resultaat van de actie in de meimaand is inmiddels gedeeld via de sociale media en ligt ook achter in de kerk. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd, hartelijk dank daarvoor. De collecte in de dienst stemt voor het werk van de kerk, rentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor training van jongeren in Malawi als rentmeesters van Gods schepping via project 1027 van de GZB. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecte van harte aanbevolen. Als intochtslied zingen we nu staande lied 231 vers 1 en 2 uit de bundel Op toonhoogte. We wensen u allen een gezegende dienst toe.
Goedemorgen. fijn om in het midden te zijn. Ook heel bijzonder en heel leuk om een gezinsdienst te mogen volgaan. En wat ik ga doen is dat ik elke keer even vertel wat we doen in deze dienst. Zodat het voor de kinderen hopelijk ook wat duidelijker wordt. Ik ga zometeen het votum uitspreken. Nou, dat is een Nederlands woord wat ik eigenlijk alleen maar, eigenlijk nooit gebruik, alleen maar in de kerkdienst. Maar het betekent zoveel als, we gaan deze dienst niet alleen beginnen, maar we geloven dat God hier, op dit moment, er ook bij is. Onze hulp en onze verwachting zijn van God, onze Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is altijd, tot in de eeuwigheid, en die nooit loslaat waar hij mee begonnen is, en ons dus ook niet. Amen. Jullie mogen nog even blijven staan, want we zingen uit Op Toonhoogte ook nog lied 231 vers 3. Dus het derde vers van hetzelfde lied. Eigenlijk is het heel apart, hè? Wij zitten hier in een kerkgebouw. En waarom zijn we hier? We willen graag God ontmoeten. En straks gaan we weer naar buiten. Dan gaan we door met ons leven. En dan is het misschien wel een vraag die we stellen. Ja, wat wil God nou eigenlijk precies van ons? Want ergens hebben we hier God ontmoet. Voelen we zijn liefde? Willen we graag iets van liefde teruggeven? Nou, in de wet, de 10 geboden, lezen we Gods wil. Over wat God belangrijk vindt, hoe we hem kunnen dienen. En die ga ik zo aan jullie voorlezen. En Jezus heeft dat eigenlijk heel kernachtig samengevat. Het zijn heel veel woorden, die 10 geboden. Maar Jezus zei, oké, als je echt wil weten wat belangrijk is, dan is het dit. Dus we luisteren eerst naar de wet en daarna naar de samenvatting die Jezus heeft gegeven. En dan zingen we daarna uit Psalm 119, de versen 8 en 17. Moet ik het goed zeggen? 119 vers 8 en 17. Ik ben de Heere, jullie God. En ik heb jullie uit Egypte bevrijd, waar jullie slaven waren. En omdat ik jullie God ben, moet je geen andere goden bedenken. Je mag van mij geen beeld maken. En ook niet anders bedenken en dat dan aanbidden en daarvoor buigen. Nee, want ik ben de Heere, jullie God. Ik hou daar niet van. Ik verdraag zoiets niet. En ik zal straffen wie daarmee begint en daarmee doorgaat. Maar wie mij dient, wie van mij houdt en doet wat ik zeg, die zal ik lief hebben en dat zul je merken. Gebruik mijn naam niet zomaar. Zeg daarom niet zomaar God. Vloek niet. En maak mijn naam ook niet te schande door wat je doet. Ik zal straffen wie dat toch doet. 6 dagen werk is genoeg. De 7e dag is een dag van rust en feest voor mij, de Heere, jullie God. Op de 7e dag mag je rusten van je werk en van school. Dat heb ik, de Heere, ook gedaan op de 7e dag toen ik de wereld geschapen heb. Je moet je vader en moeder in eer houden. Dan zal het goed met je gaan. Je mag niet doden en ook niet levensgevaarlijke dingen doen. Je moet elkaar trouw blijven als je trouwt. Je mag niet stelen. Je mag geen kwaad spreken van een ander. En wees tevreden met wat je hebt. En wees niet jaloers op een ander. En dan zegt Jezus, en dat doet hij naar aanleiding van een vraag die hij krijgt. Meester, vraagt iemand aan hem, wat is de belangrijkste regel in de wet? En dan zegt Jezus, de eerste en belangrijkste regel is deze. De Heer is je God. Je moet van hem houden met je hele hart, met je hele ziel en met je hele verstand. Maar de tweede regel is net zo belangrijk. Van de mensen om je heen moet je evenveel houden als van jezelf. Die twee regels zijn de basis van de wet en van de andere heilige boeken. Bidden. En waarom gaan we bidden? We gaan namelijk zometeen uit de Bijbel lezen en we gaan straks ook luisteren naar de preek die ik ga houden. En eigenlijk zeggen we in dat gebed, kom ons alsjeblieft helpen, Heere God, want ons verstand is niet altijd helemaal helder om goed te luisteren. Misschien zijn we nog wel bezig met dingen van de afgelopen week, of wat er voor ons ligt, of we zitten hier en denken van, veel te warm, ik kan mijn aandacht er niet bij houden. En daarom vragen we aan de Heilige Geest of die ons wilt helpen. Laten we met elkaar bidden. Heere God, we zijn vanochtend in de kerk gekomen. En het is hier best wel warm. En dan moeten we hier zitten en dan gaan we liederen zingen en we gaan bidden en we gaan Bijbel lezen. Misschien denken we wel van het is veel te warm, ik wil hier helemaal niet zitten. Maar alsjeblieft, wilt u ons dan toch helpen om onze aandacht erbij te houden om goed op te letten. Tijdens het zingen en als we bidden. Zo zijn wij de Bijbel gaan lezen. We kunnen het niet alleen en daarom vragen we u om uw hulp. En vraag ook om de Heilige Geest. Heilige Geest, wilt u ons helpen om geconcentreerd hier te zitten. Om onze aandacht erbij te kunnen houden. Om niet te veel last te hebben van de warmte. En om het goed te hebben. Als we hier met de kerk zijn, met elkaar. Met jong en met oud. Omdat we ook hier in de kerk blijven zitten. Mag het een goede dienst worden. Omdat u ons zegent. Bij ons komt. En ja, ons wilt geven. Lessen over wie u bent. Lessen over het leven. Hoe we dat het beste kunnen leven. En we vragen dat we, als we straks weer naar huis gaan, dat we zeggen, het is goed. Goed om elkaar te ontmoeten. Om in de kerk te zijn. En ook goed om u weer iets beter te leren kennen. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Wij lezen uit Genesis 25. Genesis, dat is het eerste Bijbelboek. En we lezen de versen 19 tot en met 34. En ik lees dat uit de Bijbel in gewone taal. Genesis 25. Nu volgt het verhaal over Isaac en zijn familie. Isaac was een zoon van Abraham. Toen Isaac 40 jaar oud was, trouwde hij met Rebecca. En Rebecca was een zus van Laban en een dochter van Betuel uit Paddan Aram. En Laban en Betuel waren Arameërs. Rebecca kon geen kinderen krijgen. En daarom vroeg Isaac de Heer om hulp. En de Heer luisterde naar zijn gebed en toen werd Rebecca zwanger. De kinderen in Rebecca's buik schopten elkaar. En Rebecca dacht, waarom heb ik zoveel pijn? En ze vroeg het aan de Heer. En de Heer zei, er zijn twee kinderen in je buik. En die worden later twee volken. Het volk van de jongste zal het sterkste zijn. En dat volk zal heersen over het volk van de oudste. Toen de bevalling kwam, kreeg Rebecca inderdaad een tweeling. Het eerste kind had rood haar. En zijn hele lijf was bedekt met haar. Hij werd Esau genoemd. En meteen daarna werd zijn broer geboren. En hij hield met zijn hand de voet van Esau vast. Hij werd Jacob genoemd. Toen de kinderen geboren werden, was Isaac 60 jaar oud. De kinderen groeiden op. Esau werd een man die graag buiten was en hij kon heel goed jagen. Jacob was veel rustiger. Hij bleef graag dicht bij huis. Isaac hield het meest van Esau, want die bracht altijd lekker vlees mee van de jacht. En Rebecca hield meer van Jacob. Op een keer was Jacob eten aan het koken. Op dat moment kwam Esau terug van de jacht en hij zei tegen Jacob, ik ben doodmoe, geef me gauw wat van die rode soep die je daar hebt. En vanwege die rode soep wordt Esau ook wel Edom genoemd. Maar Jacob zei, dan moet je me eerst beloven dat ik later het belangrijkste deel van de erfenis krijg. En Esau antwoordde, die erfenis die interesseert me helemaal niks, want ik ga bijna dood van de honger. Maar Jacob zei, beloof me plechtig dat ik het belangrijkste deel van de erfenis krijg. En dat beloofde Esau. En zo verkocht hij zijn recht op de erfenis aan Jacob. Toen gaf Jacob brood en rode linzensoep aan Esau. Esau die at en die dronk en daarna ging hij weer weg. De erfenis kon hem helemaal niets schelen. Tot zover de Bijbellezing. Bij zingen uit op toonhoogte lied 265, Abba Vader, u alleen.
Thank you.
Na de verkondiging zingen we uit lied 352, versen 1, 2 en 3. En dat lied heet God is getrouw, zijn plannen falen niet. Beste kinderen, misschien herkennen jullie dit voorbeeld wel. Je zit in de klas en in de klas daar ligt een hele grote bak met Lego. En daar wil natuurlijk iedereen mee spelen, want Lego dat is leuk speelgoed. En ergens in de hoek ligt ook nog een grijze, graaie, saaie graafmachine waar helemaal niemand mee wil spelen. En dan is er een kind in de klas die pakt die graafmachine en die gaat ermee spelen. En jij ziet dat en dan wil jij die grijze graafmachine ook. Je wil niet meer langer met die hele mooie Lego spelen. Nee, jij wil ook met die grijze graafmachine spelen. En je loopt naar het kind toe en je pakt die graafmachine uit de handen van het kind. En er is ruzie in de klas. Nou, dit gaat over kinderen, maar je zou voor tieners zou het net zo goed kunnen gaan. En laat me een voorbeeld noemen. Misschien draag je wel merkkleding. Of nee, laat ik zeggen, je vindt merkkleding helemaal niet belangrijk. Ik moet het wel even goed vertellen. Je vindt merkkleding niet belangrijk. En dan is er iemand in de klas, de populairste jongen van de klas, die komt op een goede dag met een t-shirt van een designermerk de klas binnen. En wat zie je? Na een paar weken draagt iedereen zo'n t-shirt. En jij denkt, want je wil er ook heel graag bij horen, zo'n t-shirt wil ik ook hebben. Jouw smaak, die doet er niet meer toe. Jij wil ook zo'n t-shirt. En je smeet je ouders om ook zo'n t-shirt te kopen voor je. Want je hebt zelf het geld niet. Nee, zij moeten dat t-shirt voor je kopen. Maar je ouders vinden dat eigenlijk onzin, zo'n duur t-shirt. En jij bent vervolgens boos op je ouders. Je wilt iets omdat een andere het ook heeft. Je wilt die graafmachine omdat een kind uit de klas ermee speelt. Je wilt dat t-shirt, want de hele klas heeft zo'n t-shirt. Je wilt iets omdat een ander het heeft. Niet omdat je het graag zelf wil hebben. Nee, een ander heeft het en daarom wil jij het ook. Zo werkt het bij kinderen, zo werkt het bij tieners. Maar ik denk dat het bij grote mensen, bij de papa's en de mama's, hier ook zo kan zijn. Je bent als moeder best wel tevreden met jullie gezinsleven. De kinderen hebben het goed. Ze zitten misschien op voetbal. Je gaat op vakantie. Camping in Nederland, allemaal helemaal prima. Maar dan hoor je op het schoolplein opeens een andere ouder heel erg enthousiast vertellen over de pianoles die de kinderen volgen. Of ze zitten op hockey. Of ze gaan naar een mooi resort ergens in Italië. En iedereen is vol bewondering van wauw, dat jullie dat doen. Dat jullie dat ook doen voor de kinderen, zodat ze zich ontwikkelen, zodat ze andere dingen meemaken. En ineens ga je dan van binnen twijfelen. Doen wij het eigenlijk wel goed als ouders? Straks lopen onze kinderen achter. Je komt thuis en je begint over die dure pianolessen. Je wil ook graag naar Italië op vakantie. Niet omdat je dat eerder zelf heel graag wilde, maar omdat die andere doet en jullie niet. Ik denk dat dat van alle generaties is, van jong en oud. We willen iets omdat een ander het heeft. Niet omdat je het zelf van binnenuit heel graag wil hebben. Nee, je wil het omdat die ander het heeft. En daarom moet jij het ook hebben. Nou, ik denk dat dat ook in onze Bijbeltekst het geval is. Want Jacob wil graag iets hebben dat Esau heeft gekregen. Nou, als het goed is, hebben jullie vorige week bij de kindernevendienst over dit verhaal gehoord. Dus weet je ongeveer wat er aan de hand is in het verhaal? Er is een tweeling geboren, Esau en Jacob. En we lezen dat Esau en Jacob ruzie met elkaar maken. En zelfs toen ze nog niet geboren waren, in de buik van hun moeder, waren ze al bezig met het maken van ruzie. Ze zitten elkaar dwars. En Rebecca, de moeder, die schrikt ervan. Wat is er aan de hand in mijn buik? En zelfs op het moment dat ze geboren worden, lijkt het wel alsof ze ruzie hebben. Want Esau die komt er als eerste uit. Maar ze zien dan vervolgens dat Jacob de hiel vasthoudt van Esau. Alsof die Esau nog terug wilde trekken in de buik van zijn moeder en er als eerste uit wilde komen. Toch wordt Esau als eerste geboren. En daarmee heeft hij zoals dat ging in die tijd, heeft hij het zogenaamde eerste geboorterecht. Nou, dat eerste geboorterecht, dat geeft hem het recht op een dubbele erfenis. Dus als zijn ouders overlijden, dan krijgt hij het dubbele van wat Jacob zou krijgen. Maar het ging niet alleen maar over geld en over bezit, dat eerste geboorterecht. In dat eerste geboorterecht gaat het ook over de belofte van God. Want eerder had God aan Abraham beloofd dat zijn familie gezegend zou worden. Zijn familie zou groot worden. Zijn familie zou heel erg belangrijk worden in deze wereld. Zijn familie zou invloed gaan krijgen in deze wereld. Dus dat eerste geboorterecht was niet alleen maar geld of bezit, die erfenis. Nee, het had ook te maken met Gods belofte. Via de oudste zal die belofte van God verder gaan in de tijd. Jacob is daarover niet tevreden. Nee, we lezen het. Hij wil graag dat eerste geboorterecht hebben. Hij wil iets omdat een ander het heeft. En dat lukt hem ook nog. Want Esau die komt op een goede dag terug van de jacht. Hij heeft honger, hij wil eten. Je zou kunnen zeggen, hij heeft een zwak moment. En daar maakt Jacob heel handig gebruik van. En hij ruilt een bord eten, rode soep staat er, ruilt hij in voor het eerste geboorterecht van Esau. Nou heeft hij het. De buit is binnen, Jacob heeft wat hij wil. Jacob heeft datgene te pakken gekregen wat die ander heeft. En dat is niet goed voor Jacob. Jacob heeft niet genoeg aan wat hij heeft. Nee, Jacob wil meer. Hij wil hebben wat Esau heeft. Zijn status, zijn zegen, die belofte van God. En dat pikt hij in, dat pakt hij af van Esau. Nou zou je kunnen zeggen, ah, die arme Esau. Esau doet helemaal niks fout, toch? Of misschien toch wel. Want stel je eens voor, misschien heb je een kaartje gekregen, een toegangskaartje voor de dierentuin, noem maar wat, of voor een pretpark. Een heel leuk dagje uit, dat heb jij gekregen, dat mag je straks gaan doen, naartoe. Maar dan ben je onderweg naar school, of je komt terug uit school, en het was heel warm op school, en je hebt zo'n zin in cola. En er is een vriendje van je die heeft cola. En dan denk je, weet je wat, ik geef dat kaartje voor dat pretpark of voor die dierentuin, dat geef ik aan mijn vriendje. En dan krijg ik die cola. He, dan heb je even iets waarmee je je dorst kan lessen. Even iets lekkers. Maar je bent wel het kaartje kwijt. Dus eigenlijk heb je iets heel groots gekregen en dat ruil je in voor iets heel simpels. Nou, dat gebeurt eigenlijk bij Esau. Esau heeft niet door hoe belangrijk dat eerste geboorterecht is dat hij heeft gekregen. En we hebben het net gelezen. Het kon hem allemaal helemaal niks schelen. Die hele erfenis, laat maar zitten. Ik heb honger, ik wil eten, kom hier met die soep, krijg jij mijn eerstgeboorterecht. Maar eigenlijk zegt hij dus, die belofte die God aan mij gegeven heeft, die mot ik niet. Nou, wat kunnen wij hier nou uit leren? Je zou kunnen zeggen, die tekst die we vanochtend gelezen hebben met elkaar is een soort van spiegel. En dan kunnen we eens even goed naar onszelf kijken. En ieder mens, of je nou een kind bent, of een tiener, of je bent groot geworden, we hebben eigenlijk allemaal een zegen van God gekregen. Je bent wie je bent, je hebt een karakter gekregen, je hebt talenten gekregen, je hebt je plek gekregen in deze wereld, in een gezin. Je groeit op in bepaalde omstandigheden. En over wat je gekregen hebt, en over wie je bent, mag je tevreden zijn, omdat we geloven dat God ons dat gegeven heeft. En er hoeft dus niet meer bij. En je hoeft vooral niet ook iets te willen wat een ander heeft. En natuurlijk, je mag wel meer willen. Je mag jezelf ontwikkelen. Je mag je best doen op school of op je werk. Maar het gaat fout op het moment dat je iets afpakt wat van een ander is. Want die ander heeft dat ook weer van God gekregen. Dus als jij iets van een ander afpakt, pak je eigenlijk iets af wat die ander van God gekregen heeft. En ik denk dat dit verhaal ons leert dat je mag leren te leven met wat speciaal door God aan jou gegeven is. Dus kinderen, als je merkt dat je jaloers bent, Zeg dan niet meteen, het is oneerlijk dat jij die graafmachine hebt. Of het is oneerlijk dat jij dat t-shirt wel hebt. Vraag ten eerste aan jezelf, ja, maar waarom wil ik dat t-shirt eigenlijk hebben? Waarom wil ik zo nodig met die graafmachine spelen? Wil ik het echt zelf hebben? Of wil ik het hebben omdat die ander het heeft? Nou, dit verhaal gaat niet alleen maar wat mij betreft over kinderen en over tieners, maar het gaat ook over papa's en mama's. Want er staat namelijk een heel klein zinnetje in onze Bijbeltekst, wat volgens mij wel heel belangrijk is. Er staat, Isaac hield het meest van Esau. En Rebecca hield meer van Jacob. Dus het verhaal gaat niet alleen maar over kinderen die ruzie met elkaar maken, maar het gaat dus ook over ouders die meer houden van het ene kind en minder dus ook van het andere kind. Vader Isaac en moeder Rebecca, ze hebben hun lievelingskind. En als je een lievelingskind hebt in je gezin, zou dat kunnen gaan zorgen voor problemen. En dat voelen we wel. Als papa of mama meer houdt van je broer of van je zus, dan doet dat pijn. Dan wil je dat niet. Dan word je jaloers, dan word je boos. Dan word je niet alleen maar boos op papa of op mama, maar dan word je ook boos op je broer of op je zus. En dan is het opeens thuis niet meer zo leuk. En andersom kan natuurlijk ook. Stel je voor dat jij wordt voorgetrokken in de klas. Dat de meester of de juf jou het leukste meisje of jongetje vindt in de klas. En dat jij dingen mag die de rest van de kinderen niet mag. Nou, dan snap ik wel dat je klasgenoten dat niet per se heel leuk vinden. En dat de sfeer in de klas daarmee ook niet meer zo fijn is. Maar het gebeurt in onze tekst ook. De liefde van de ouders, de liefde van Esau, van Isaac voor Esau en de liefde van Rebecca voor Jacob, zorgt ervoor dat er in dat gezin verdeeldheid ontstaat. Dat er twee groepen ontstaan. Aan de ene kant heb je Jacob en Rebecca en aan de andere kant heb je Isaac en Esau. En die twee groepen die proberen allebei te gaan winnen. En die ene groep, Jacob en Rebecca, die willen zo heel graag die erfenis hebben van Isaac en van Esau. En ze willen dat zo graag dat ze foute dingen gaan doen. We hebben het gelezen. Jacob die steelt dat eerst geboorterecht van Esau. En als we nog verder zouden kunnen gaan lezen, dat mag je thuis doen. Twee hoofdstukken verder, dan bedriegt Jacob zijn vader Isaac. En is dat nou heel gemeen van Jacob? Ja, het is heel gemeen van Jacob. Jacob had dat niet moeten doen. Maar als we dat goed lezen, dan lezen we dat het een plannetje was van zijn moeder Rebecca. Maar zij houdt het meest van Jacob, hebben we gelezen. En daarom wil zij heel graag dat haar lievelingskind de erfenis krijgt. Nou, welke les leren wij hieruit als papa's en als mama's? Als ouders van onze kinderen? Liefde, dat is een heel mooi woord, maar het is niet per se altijd zuivere liefde. We kunnen als ouders, ik spreek nu ook even tegen mezelf, onze voorkeuren hebben. En dat is ergens natuurlijk heel begrijpelijk. Want het ene kind dat luistert nu eenmaal beter dan het andere kind. Of de een lijkt meer op je dan de ander. En daarom klikt het beter. Of je zoon of je dochter houdt van dezelfde sport. Misschien vinden jullie het allebei wel heel leuk om voetbal te kijken. En daarom doe je dat allemaal samen. En dat verbindt, natuurlijk. Maar voor je het weet ben je ook als ouders aan het vergelijken. Dan heb je toch je voorkeur. En je doet je best om iedereen gelijk te behandelen in je gezin. Maar het zou zomaar kunnen dat kinderen dit van binnen wel voelen. En dat er dan een stemmetje komt in hun hoofd. Ik ben minder belangrijk. Ik ben minder leuk. Vul het maar in. En daarom is onze tekst opnieuw een spiegel. Papa's en mama's, kijk eens in die spiegel. Heb jij je voorkeuren in je gezin? Of zijn al je kinderen voor jou gelijk? Nou, tot nu toe hebben we vooral gekeken naar Jacob, Esau, Isaac en Rebecca. We hebben gekeken naar kinderen die vechten, naar ouders die voortrekken. Maar als we alleen naar hen kijken, naar de mensen in het verhaal, dan missen we denk ik wel het diepste van dit verhaal. Want dwars door dit gezin, dwars door dit gebroken gezin, is de Heere God aan het werk. En we moeten dit verhaal dus niet alleen maar lezen over kinderen en over ouders, maar we mogen dit verhaal juist ook lezen als een verhaal over onze God. En dat is direct aan ons, aan het begin van het Bijbelverhaal, ook wel duidelijk. Rebecca krijgt een kinderen, Isaac bidt voor Rebecca, en dan verhoort God zijn gebed, staat er. Rebecca wordt zwanger. Het is God die aan het begin staat van de levens van Jacob en Esau. Maar God doet nog meer. Want als Rebecca merkt dat die kinderen in haar buik aan het ruzie maken zijn, dan vraagt ze aan God, want het is blijkbaar zo heftig, dan vraagt ze aan God, wat betekent dit eigenlijk? Wat gebeurt hier in mijn buik? En dan zegt God tegen haar, de oudste zal de jongste dienen. En dat is natuurlijk de wereld op zijn kop, want de lijn van de erfenis liep altijd via de oudste. Maar hier zegt God, de oudste zal de jongste dienen. En die profetie van God, die uitspraak over die kinderen, nog voordat ze geboren zijn, die profetie die zet de toon voor het hele verhaal. Voor het hele verhaal over de levens van Jacob en Esau. En dat verhaal wat we vanochtend gelezen hebben, is dus niet alleen een verhaal over gezinsproblemen, maar het is ook een verhaal over God die kiest voor de jongste. Die kiest voor die gemene en die sluwe Jacob. En waarom God dan voor die sluwe en die gemene Jacob kiest, dat wordt eigenlijk helemaal niet duidelijk in het verhaal. En waarom God nou per se wil dat de jongste het belangrijkste wordt en niet de oudste, dat wordt eigenlijk helemaal niet uitgelegd. En het lijkt hierdoor onnodig ingewikkeld te worden. En het zorgt eigenlijk alleen maar voor, in de rest van het verhaal, voor grote problemen. Dus ergens ontmoeten we hier ook een God die ja, misschien wel raadselachtig is en heel lastig te begrijpen valt. Maar deze God zorgt er wel voor dat zijn zegen, zijn plan, zijn weg gaat door het verhaal. Het was door familieruzies heen. Het was door gemene streken en slechte dingen heen. En God gebruikt de ruzie van de broers. En God gebruikt ook het voortrekken van de ouders. En God gebruikt ook de verkoop van het eerstgeboorterecht voor zijn eigen plannen. Rebecca, Jacob, Isaac en Esau, ze gaan hun eigen gang. En er gaat heel veel fout. En dat doen ze helemaal zelf. Het is niet God die ze dat influistert of ze die kant op duwt. Nee, ze doen het helemaal zelf. En God keurt ook niet goed wat ze doen. Want God wil geen ruzie tussen kinderen. God wil niet dat er kinderen worden voorgetrokken in een gezin. Maar toch beweegt God op zijn manier dwars door deze gezinsgeschiedenis heen. En denk maar aan een ketting met kralen. Het is alsof God een ketting maakt met alles wat die mensen doen in het verhaal. Met alles wat Rebecca doet, wat Jacob doet, wat Isaac doet en wat Esau doet. En aan die ketting van God, daar zitten allemaal kapotte kralen. Ja, want er gaat heel veel fout in het verhaal. Maar door die kralen heen loopt die gouden draad van God. Die houdt als het ware die ketting bij elkaar. En God gebruikt de fouten van deze mensen om toch zijn plan te laten lukken. In onze gezinnen kan het ook moeilijk gaan. Ja, misschien heb je wel ruzie met je broer of met je zus. Of heb je ruzie met je ouders, tieners vooral. Hè, ouders zijn stom. Het is vaderdag. Het is mooi om even daar aandacht aan te geven. Maar misschien lukt het je als vader lang niet altijd om geduldig te zijn. Misschien ben je wel vaak afwezig door je werk en voel je je daar schuldig onder. Misschien durf je niet altijd kwetsbaar te zijn richting je kinderen. Of als mama, je voelt je vaak falen. Je bent te ongeduldig, je stelt te weinig grenzen. Je geeft misschien niet genoeg aandacht, want er moet zoveel in het huishouden. Het kan in onze gezinnen ook moeilijk gaan. Maar dan denkt God niet, nou weet je wat, laat maar zitten. Bij jullie moet ik niet zijn. Nee, God trekt zich niet terug. Dat lezen we in dit verhaal. God blijft erbij. En als God erbij blijft, betekent dat niet dat al onze gezinsproblemen in één keer opgelost zijn. Maar het betekent ook niet dat hij niet aanwezig is. Nee, hij is erbij. Hij wil juist dwars door zo'n gebroken gezin heen werken. En hij gaat door, dwars door jaloezie, bedrog, voorkeur, dwars door ruzie heen, lezen we. En wat mensen ook doen, wat wij dus ook doen in onze gezinnen, hij wil erbij zijn. En we mogen zelfs geloven dat hij onze fouten, dat hij die gebruikt voor iets goeds. Hij wil ons blijven zegenen. Een vriendin van ons, we waren er pas geleden op bezoek, mijn vrouw en ik, die heeft een kunstwerk gemaakt. En ze pakte een spiegel en ze gooide die spiegel kapot op de grond. Hele spiegel kapot. Vervolgens heeft ze die scherven gepakt en ze heeft die scherven weer aan elkaar gelijmd en weer teruggestopt in die spiegel. Die spiegel is niet meer heel. Er zitten scherven in. Er zitten barsten in. En zo kan het soms ook voelen in ons gezin. Er zijn woorden gezegd die pijn deden. Misschien is er een kind volgetrokken. Misschien wordt er heel vaak ruzie gemaakt. Misschien zijn er momenten waarop je als vader en moeder denkt, ik heb gefaald. Misschien zitten er hier kinderen die zeggen, ja, ik ben minder belangrijk, ik word minder gezien. En ons gezin is niet heel, maar zoals die spiegel gebarsten. Maar, en dat maakt die spiegel heel bijzonder, onze vriendin die heeft die scherven aan elkaar gelijmd met goudlijm. Dus je ziet een spiegel met barsten en met scherven. En op al die barsten en op al die randen zit goudlijm. God is die goudlijm. Hij zegt niet, het valt allemaal wel mee. Of zoek het lekker zelf uit. Plak jezelf maar weer aan elkaar. Nee, wat onze God hoopt is dat wij onze scherven, onze gezinsscherven, bij hem brengen. En hij wil zo graag lijmen en plakken. En dat is onze hoop. Dat is die hoop die opkomt uit dat Bijbelgedeelte. Niet omdat wij zulke sterke gezinnen zijn. Niet omdat wij als vaders en moeders dat allemaal maar weer goed moeten maken. Niet omdat wij als kinderen nooit jaloers zijn. Nee, dit is de Heere God. Hij is trouw. Hij is trouw aan zijn belofte. En hij gooit geen scherf weg. Nee, elke scherf pakt hij op. Elke scherf telt mee. Hoe kapot die scherf ook is. Hij, onze God, kan zelfs verder met gebroken scherven. Dus kinderen, je hoeft wat een ander heeft niet af te pakken. Of tieners, kijk niet te veel naar die ander om je heen. En vader en moeders, je mag eerlijk in die spiegel kijken. En opnieuw beginnen. En samen mogen we als gemeente van onze Heer Jezus Christus, mogen we tegen God zeggen, Heer, hier zijn onze scherven. Wilt u met uw genade wonen in onze gezinnen? Amen. gaan danken en we gaan voorbeden doen. Nou, we gaan danken voor alles wat we in deze dienst mochten doen. Het zingen en het bidden en het bijbellezen en het horen uit de Bijbel. En we gaan ook voorbidden. Dat betekent dat we voor andere mensen gaan bidden. Want we zijn niet alleen op deze wereld. We mogen ook zorgen voor andere mensen. En dat kunnen we ook doen door voor ze te bidden. Laten wij danken en bidden. Heere God, we willen u danken. We willen u danken dat we in de kerk mogen zijn. Dat we daarom ook weten wie u bent. En wat u graag ziet dat wij doen. En we mochten vanochtend lezen over Jacob en Esau en over Isaac en Rebecca. Het zijn hele gewone mensen, zoals wij. Mensen die hun best probeerden te doen, maar ook gekke dingen deden, foute dingen deden. En daar leerden we van dat wij moeten proberen om niet per se iets wat een ander heeft ook graag zelf te hebben. En we moeten als papa's en mama's goed opletten dat we niet het ene kind leuker of belangrijker vinden dan het andere kind. Maar eigenlijk leerden we vooral iets over u. Dat hoe verkeerd wij ook dingen doen in ons leven, wat voor rommeltje het kan zijn in ons gezin, dat u erbij bent. En dat u wat wij doen ook gaan gebruiken. Het beter kan maken. Of mooier of leuker in onze gezinnen. Heere God, als het een keer niet leuk is, in de klas of thuis, misschien zelfs hier in de kerk, mogen we dan goed weten, dat we bedenken in ons hoofd, dat u erbij bent. Dat u voor ons zorgt. Dat u ervoor zorgt dat de dingen nooit helemaal uit de hand lopen. Vader, ik bid ook dat er in onze gezinnen liefde mag zijn. En heling. Wat eerder niet lukte, wel gaat lukken. Dat we beter met elkaar kunnen opschieten. Dat we proberen om die ander belangrijk te vinden. Dat we niet te egoïstisch zijn. Elke keer voor onszelf kiezen. Maar het is gewoon heel lastig om gezin te zijn. Om kind te zijn. Om papa en mama te zijn. Het gaat zo makkelijk mis. En daarom bidden we u elke keer weer om uw hulp. En om uw zegen. Dat u goede dingen over ons zegt. En dat het ook beter gaat. En dat het ons lukt om het anders te doen. Vader, we willen ook bidden voor de vaders op Vaderdag. Wilt u hen helpen om voor het gezin te zijn. Voor hun partner, echtgenoot. Helpt u ze ook om een soort van leiding te hebben in het gezin. De juiste keuzes te maken. Om goed voor de kinderen ook te zorgen. Aandacht te hebben en liefde te geven. Het is ook niet makkelijk vader zijn, maar met uw hulp kunnen we het proberen om het goed te doen. En nou hebben we een gezinsdienst. En misschien zitten hier ook al mensen die hebben geen gezin. Zijn nooit getrouwd. Of hebben geen kinderen gekregen. Ja, zie je ook naar hen om. Klinkt zo makkelijk om dat hier even te zeggen. Maar mag uw hand onder hun leven zijn. Vader, we bidden voor Klaas Willem en voor Joanne. Die gaan trouwen. Dat is superleuk. Mogen ze vrijdag een hele goede dag hebben. En we hopen dat het een beetje meevalt met de warmte. Mogen ze er naartoe leven. Misschien moet er in deze laatste week nog wel van alles worden geregeld. Dat geeft dat stress. Dan bidden we dat het hopelijk meevalt. Dat de dingen lukken. En mogen ze vrijdag met alle aandacht ook ja tegen elkaar kunnen zeggen. Dat het een leuke en fijne dag wordt. En we bidden ook voor broeder Henk. Die mag ouderling kerkrentmeester worden. Maar dan moet hij nog wel zelf kiezen. Of hij dat wil, ja of nee. En we bidden hem wijsheid toe. En dat hij ook goed doorheeft wat u eigenlijk wilt met hem. Misschien moet hij wel iets anders kiezen. Dat weet ik niet, maar geeft u hem alstublieft daarin wijsheid dat hij van u komt. Vader, dank u wel dat we als kerk hier bij elkaar mogen zijn. Ook al was het warm, toch lukt om de aandacht erbij te houden. Wilt u onze zondag zegenen? Dan een feestelijke dag mag zijn, wat we ook net in de 10 geboden lazen. En ga ook met ons mee deze week. Als we weer naar school moeten, als we hebben te werken of juist geen school hebben of geen werk hebben. U bent erbij en dat, laten we dat alsjeblieft goed beseffen. En we danken u in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Nou, we hebben net gebeden voor andere mensen. En dat blijft niet alleen maar bidden. We mogen ook geld geven. Ons geld, wat we gekregen hebben van onze God. Jullie weten wat de doelen zijn. En als het goed is, zijn er 2 kinderen die gaan meehelpen met de collecte. Klopt dat? Mooi. En dan zingen we na de collecte, laat ik het gelijk zeggen, ons slotlied. En dat is uit op toonhoogte lied 167. Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Om die zegen bidden wij ook. De Heer zal ons zegenen en ons beschermen. De Heer zal bij ons zijn en voor ons zorgen. De Heer zal aan ons denken en ons vrede geven. Amen.